luisteraars, welkom bij aflevering 11 van Lonke Muziek, de podcast. En we zijn op verplaatsing, we zijn voor de eerste keer bij Lonke Muziek thuis. Stijn, goeiedag.
Dag Steven, welkom trouwens.
Ja, tof dat ik hier ook eens zit. Ja. Vorige keer hebben we in aflevering 10 een special gedaan over boybands. En dat was zo'n sausage fest dat we dachten, de volgende aflevering, dus deze, moet gaan over een band met een frontvrouw.
Ja, inderdaad. En uiteraard gaan we dan altijd op zoek naar een link tussen de beide namen, de beide afleveringen. En die hebben we direct gevonden, want een van de boybands die op het einde van onze reeks kwam, een van de recentere boybands, is One Direction.
Ja.
En die hebben een hele grote hit gehad. En als ik die voor de eerste keer hoorde, dan was mijn reactie direct van, potverdikke, dat is Blondie.
Ja.
En dat is ook Blondie, want die hebben gewoon een cover gedaan van Blondie, die dus vandaag aan bod komt. Namelijk nummer One Way or Another.
Ja.
Maar ze hebben ineens ook nog een nummer uit hetzelfde jaar erbij gegooid.
Waarvan iedereen eigenlijk, die dat nummer kent, wel eens gedacht heeft, dat lijkt wel sterk op One Way or Another.
Ja, het trekt er ook wel hard op. Ja. Het komt nog naast hetzelfde jaar, dus ja, het moet al lukken natuurlijk. Maar het kan zijn dat iemand eerst was en elkaar geïnspireerd. Maar het was het genre ook wel, denk ik. Hè?
Dus dat is het nummer Teenage Kicks van The Undertones.
Ja, dus dat nummer hebben ze in een mix gegooid. Ik denk vooral de cover van Blondie met een beetje een sample ertussen. Een stuk ervan, van The Undertones. En dan een eigen hit van gemaakt. Ja. Dus Blondie leeft nog altijd, letterlijk en figuurlijk natuurlijk. Ja.
Dus daarmee zijn we dus aangekomen bij de centrale figuur of figuren van deze aflevering, namelijk Blondie.
Ja.
En dat is niet de naam van de zangeres.
Nee, dat gaan we misschien even uitklaren. En het is natuurlijk verwarrend, hè, want Blondie, en je ziet dan een blonde vrouw, frontvrouw van de band, dan denkt iedereen dat Blondie de zangeres is natuurlijk.
Ja.
En ik denk dat gaandeweg met de zangeres als heel sterke frontvrouw die met de meeste aandacht toch wel ging lopen, dat bijna hetzelfde is, maar de naam is wel degelijk van de groep.
Ja, en want Blondie heet zelf Deborah Harry of Debbie Harry.
Ja, en zelfs dat is ook niet waar ze geboren is. Het scheelde niet veel, want ze is eigenlijk geboren als Angela Trimble.
Ja.
Maar die werd al op 3 maanden geadopteerd door de familie Harry. Dus op zich is het eigenlijk al na heel kort, toen is ze nooit bewust Angela Trimble geweest. Nee.
Uiteindelijk is ze op zoek gegaan naar haar echte...
Ja, ik kan me voorstellen dat er heel veel...
biologische moeder, en die bleek een concertpianiste te zijn.
Ja, dus daar zal ze dan de genen van gekregen
dat
hebben.
Dat vind ik wel interessant, ja.
Ja, maar ze heeft er nooit echt een band mee opgebouwd. Nee. Die wou er niks van te maken hebben, waarschijnlijk de carrière voor later.
Ja, maar ja, de muziek zit zowel in de opvoeding als in de genen.
Zeker.
Ja.
En ja, ze begon eigenlijk al vrij jong met muziek te maken, denk ik. Hè. Eigenlijk is ze begonnen met folkmuziek. En dat is dan wel knap. Zo The Wind in the Willows.
Ja, psychedelische folkband.
Ja, we spreken over de jaren 60. Hè. Ja. Dus zelfs de folk was toen een stuk psychedelisch.
The Wind in the Willows, dat is genoemd naar een beroemd kinderboek. En in die tijd, in dat genre heb je dat wel meer, dat er zo verwijzingen zijn naar, ik zeg maar niet, Alice in Wonderland en van die...
Dat is eigenlijk zo'n periode dat mensen dan zoeken naar inspiratie voor nummers, titels of bandnamen. En toen was er net wel veel over, uit boeken en literatuur.
En die hebben maar 1 plaat uitgebracht, Wind in the Willows, met Debbie Harry.
Ja. Zo een beetje zoeken natuurlijk altijd, hè, van welke richting willen we uit... Maar het mag wel gezegd worden dat de producer van die ene plaat die ze dan gemaakt hebben, dat ook niet een onbekende naam was in de muziekgeschiedenis.
Nee.
Als we die zeggen, dan is dat wel een minder bekende naam, moet ik toegeven. Artie Cornfield. Dat is niet dat op muziekquiz direct een belletje doet rinkelen. Maar de man heeft wel ietsje later, een jaar later ongeveer, een klein festival samen met een vriend uit de grond gestampt. Dat heet Woodstock.
Ja, dus...
Samen met Michael Lang.
Ja, gelukkig was de plaat van de eerste plaat van Wind in the Willows geen succes, want dan zat hij misschien zijn tijd in een tweede plaat gestoken.
Ja, dan moest hij misschien zeggen van Michael, jongen, ik heb hier iets beters te doen. Ja. Zoek maar iemand anders. En dan hadden we misschien uit Woodstock er misschien helemaal anders uit.
Wie weet. Gelukkig was het dus een flop. Maar buiten volk, het is nog wat anders gedaan. Ze was... danseres, go-go dancer zelfs?
Dat is een beetje van alle tijden, dat artiesten hun weg zoeken en dan dingen proberen. En soms gaat het heel snel de carrière, soms gaat dat heel traag en soms lukt het helaas niet.
En Playboy Bunny's ook. Een
zeer gevarieerde carrière. Ja. Een beetje even gevarieerd als haar latere muziekgenre en haar nummers. Want het is wel leuk, in begin jaren 70. Maar ze heeft dan een tijd inderdaad zo van alles nog wel aan toe geweest. Van, dat lukt niet met die muziek. En dan denkt ze bij wijgen van, ben ik daar wel voor in de wieg gelegd? Mm-hmm. Maar ze begint toch terug met muziek en moraal te goed. Ze begint met de groep De Stilettos.
Ja.
Ook niet echt een naam die je dan associeert met de groep.
Net over de missen of over de hielen?
Ik zal het eens vragen als ik ze terug tegenkom. waarschijnlijk over de hakjes, de hielen. Maar daar heeft ze wel Chris Stein ontmoet. Ja. Ook niet onbelangrijk, want het koppel zou later niet alleen een koppel vormen, maar ook wel de basis van de nieuwe groep die we dan beter kennen als Blondie.
Ja.
Maar ook dan was het een beetje zoeken en ze hadden dan uiteindelijk Blondie begonnen, een hoop muzikanten, en dat lukte niet. Hè. Die vertrokken allemaal, die muzikanten. Maar die zijn wel naar... Dat ze echt goede bands zijn vertrokken. Dus je ziet dan wel dat die andere bands dan ook weer het geluk hadden van die muzikanten te kunnen omarmen. De bassist Fred Smith, die ging naar Television.
Ja, ook heel
Een topband. En de gitarist, die ging, Ivan Kral, die ging naar Patti Smith.
Mm-hmm.
Dus die zijn ook wel heel tevreden geweest.
Allemaal, zoals altijd in onze podcast, alles is met elkaar verweven in de muziekgeschiedenis. Hè.
Ja. Maar dan begon het uiteindelijk wel, Blondie.
Ja.
Dus,
En ze zijn eigenlijk begonnen als een soort punk-slash-new-wave-band.
Ja, veel mensen kennen die van de grotere hits die eind jaren 70 en begin jaren 80 dan waren. Maar in het begin was dat gewoon het genre van het moment waar dat band in begonnen. En het is pas daarna dat ze dan haar eigen stempel opgedrukt heeft. Maar dat is echt een punkband. Ook wel heel speciaal, want... Zij verfde haar haar nog eens blond.
Ja.
Dat was een inspiratie, omdat ze altijd nageroepen werd. Hey, Blondie. Ja. Want eigenlijk was dat een roodharige.
Ah, oké. Okay. Dat wist ik zelfs niet.
Ondertussen is het een grijsharige die is blond. Maar toen was het nog een rosse, hè. Ja. Rosse zee.
Maar na de punk zijn ze eigenlijk een beetje een andere pad opgegaan. Want ik weet, de eerste jaren waren ze aan wat underground, punk, new wave.
Ja.
En dan speelden ze in nu ondertussen legendarische clubs in New York, zoals CBGB's.
Dat waren de plekken waar dat dan heel veel namen, de meeste zullen we niet meer kennen, maar heel veel legendarische bands zijn er ook wel begonnen.
Oorspronkelijk met de CBGB's, wij kennen dat dus als een underground rock tempel, maar dat stond eigenlijk voor country, bluegrass en blues.
Ja, dat is heel speciaal, maar als je dan soms ziet dat echt de grootsten der aarde daar echt wat nummers hebben gespeeld, terwijl dan de andere groten der aarde daar een pint gingen pakken en kijken naar de andere artiesten. Dat zag wel.
Zo'n andere legendarische tentclub was Max's Kansas City. En daar was zij dienster. En ook ontdekt, denk ik, daar. En dan mocht ze daar ook het voorprogramma spelen van Iggy Pop. Die had dus een tour in 77.
Amai.
Had hij The Idiot opgenomen, samen met David Bowie. En in die tour speelde David Bowie dus piano of keyboards.
Oh, nice. Live. Ja, dat is juist die periode dat ze dan samen waren. Ja.
En dan speelde zij dus met Blondie in Mexico, Kansas City, denk ik, hebben ze die leren kennen. Het voorprogramma tijdens de tour. Ja. Ja. Dus dat is al een goede opstap geweest, natuurlijk. Ja,
en eigenlijk heeft ze zich al snel zo bezig gehouden met dat imago. Hè. En dat zal ook de stap geweest zijn van... opvallen tussen al die punkbands, waar het dan ook niet, helaas toch niet zoveel bekende bekende natuurlijk, vrouwen tussen zaten. Maar zij viel hardop met dat blonde haar, ja. Stilistisch ook. En dan komt wel eens een keer zo de verhalen rond van, ja, Andy Warhol heeft die gesteld. Nee.
Nee.
Dat is niet waar. Dat blond haar komt van een vriendin, heb ik gehoord, waar ze veel mee optrok. En die moeder van die vriendin, dat was een schoonheidsspecialiste.
Ja.
En die gaf dan zo wat trucs hoe dat je gemakkelijk je haar kunt blonderen. Het blijft nog altijd een muziekpodcast, voor alle duidelijkheid.
Ja.
En dat blijkbaar doet ze dat nog altijd nu ja. heel gemakkelijk thuis.
Maar er zijn wel een aantal links wel met Andy Warhol.
Uiteraard, want het is via Andy Warhol dat ze wel een breed netwerk heeft opgebouwd. En daardoor eigenlijk andere mensen heeft leren kennen die haar geïnspireerd hebben ja. tot dat de nieuwe stijl ja. en de heel modern gekleed en zo.
En ook het portret dat Andy Warhol van haar maakt is ja. echt wereldberoemd geworden. Maar ook bijvoorbeeld die Chris Stein, die gitarist van Blondie, dus die eigenlijk ook haar partner was. Die heeft ook met Andy Warhol samengewerkt. Dat is een bekende fotograaf eigenlijk.
Je vindt ook heel veel foto's van ja. Chris Stein, de toenmalige partner en gitarist,
ja.
die heel mooi zijn. Dus,
en dus voor de mensen zoals ik, die zo wat kunstminnend zijn, die Chris Stein is echt wel de moeite. Die heeft niet alleen met Andy Warhol samengewerkt, maar ook met H.R. Giger. Hans-Rudi Giger, was dat? Dat is een Zwitser. Een wereldberoemde surrealist die het bekendst is als ontwerper van de Alien uit de films met Sigourney Weaver.
Ah ja, ja.
Dus die heeft... en ook Dune van David Lynch ja. heeft die. Dus van heel grote invloed op tattoo-kunst. En die Geiger ontwierp ook de hoes van Deborah Harry's eerste soloplaat.
Cool. Nice.
Ja. En die was zo griezelig. Nog een leuk weetje. Hij was zo creepy, want daar zie je Deborah Harry... die gepierst wordt door, weet ik veel, punten en zo, door haar kaken, door haar nek. Helemaal in de stijl van Geiger. En de postercampagne, normaal de Londense metro van dat album, ging doorgaan, mocht niet doorgaan. Ja. Dus, allee, een uitstapje naar de kunst.
Ja, want uiteindelijk is dat ook niet... Het is geen grote uitstap voor Deborah Harry zelf en de rest misschien ook van Blondie. Want uiteindelijk kwamen ze wel samen in The Factory, ja. een beetje de kunstfabriek van Andy Warhol, waar films gemaakt werden, netwerkmomenten, om het zo te noemen, waar het heel het artistieke wereldje van New York toen samenkwam en elkaar leerde kennen, elkaar inspireerde, foto's, schilderijen, muziek maken, poëzie, ja. noem maar op. Van Andy Warhol is veel te zeggen natuurlijk. Hij is trouwens ooit in de jaren 60 neergeschoten. Andy Warhol heeft het overleefd toen. Door Valerie Solanas. En dat is wel leuk, want er is een Belgische band die ik niet zo lang geleden nog live heb gezien. Die heet The Valerie Solanas.
Ja, er zit een vriend van mij bij
trouwens. Ja, voilà.
Ja.
Je ziet, de wereld is klein. Ja.
Hè?
Maar we gaan
een beetje terug verder met de carrière die we begonnen als punk. Ja, ja. Eerste plaat viel op, mocht je in het vorige programma gaan boeien. Maar vanaf de derde plaat gingen ze plots andere kant op. Hè.
Misschien kan ik nog heel even over de twee eerste platen zetten. Want inderdaad, de derde is ineens de grote sprong voorwaarts. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat de eerste twee wat minder waren. Want na die valse start, om het zo te zeggen... komen ze echt wel met je punkje nog in 76 met hun eerste album. Nu, een van de backing vocals die erop zingt, is een zekere Ellie Greenwich. Dat zegt misschien niet zo heel veel, maar die heeft een paar nummers meegeschreven die wel wat bekender zijn. Waaronder The Do Run Run, Leader of the Pack en zelfs meegeschreven ook aan River Deep, Mountain High,
dus van
Tina Turner.
Zelfs de backing vocals zijn legendarisch.
Ja, en die band zou later blijven, want ze heeft later nog bij andere nummers van Blondie meegezongen, onder andere Atomic.
Oh, ja.
Dus toch wel een leuk weetje voor
de mensen. Ja,
en dan komt Plastic Letters... dat is ook al Plastic Letters, dat klinkt ook inspirerend voor het latere album van Miley Cyrus trouwens. die niet alleen, die heeft ook Plastic Hearts uitgebracht.
Ja.
Met daarop zelfs een cover van Bon Die. We komen die straks nog even terug tegen. Dus dat album begint ook al zo wat te inspireren. Er is één nummer dat erop staat dat heel bekend geworden is. Dat is Denise.
Ja.
Wat ook een cover is trouwens.
Ja, dat heb ik nog.
Ja. Maar zij heeft de E laten wegvallen. Origineel was het Denise.
Ja. Dat is, ik dacht eigenlijk, toen ik dat eerst, dat was eigenlijk het eerste nummer dat ik bewust als klein manneke leerde kennen.
Van ah ja, Denise, Denise.
Ja. En dat deed me heel hard denken aan Buddy Holly. Maar het komt ook uit die tijd. Het is niet van Buddy Holly.
Nee, het is een aantal een beetje ouder, hè, van het Randy and the Rainbows.
Ja, van 1963. Ja. Zo'n doo-wop band, one-hit wonder eigenlijk. Hè.
Buddy Holly was toen al een goed vijftal jaar over.
Maar het heeft wel,
maar het heeft wel van, het heeft veel van weg. Dat begint,
dat begint zo. En zeker in de versie van Blondie hoor je dat er zo gespeeld wordt met de intro van Peggy Sue.
Ja.
Heel leuk nummer.
Dus zelfs dan zie je dat hij een nummer tot zich kan nemen. En dan begint het succes al wat. Hè? Want, en dan komen we inderdaad aan dat derde album.
En dat was plots iets anders. Is... Wat hen niet zo direct in dank werd afgenomen door hun oorspronkelijke fans. Hè? Want ze gingen eigenlijk van punky naar disco.
Ik denk dat bij sommige van die tijdsgenoten was. Ik denk dat we bijvoorbeeld bij The Clash misschien een stuk zien die ook ineens drastisch gingen veranderen.
Ja.
Ik denk dat Joy Division begin jaren 80, maar dan helaas door het overlijden natuurlijk van hun zanger, ook ineens gingen veranderen. Maar ja, eind jaren 70, of er waren heel harde punkers, maar zelfs de grootste artiesten, noem maar op, Rod Stewart, de Rolling Stones, al diegenen die toen... iedereen ging richting disco.
Zelfs Kiss met I Was Made For Kiss, Loving You. En zo.
Dat waren de allemaal hardrockers.
Ja, maar ook zelfs Clem Burke, de drummer van Blondie zelf, zei de Heart of Glass, heel beroemd, heel grote hit, disco-hit. Hun eigen drummer wouden eigenlijk niet live spelen, maar pas toen het zo'n heel grote hit werd, moest dat wel.
Ja, dat is natuurlijk. Ja, dat is ook het nummer trouwens dat Miley Cyrus later heeft gecoverd op haar Plastic Hearts.
Maar dat is veel meer een rockversie bij Miley Cyrus.
Ja, dat heeft natuurlijk. Dat is inderdaad veel meer die pop-rock, richting rock echt al, wat steviger, zo'n beetje rauwer. Ja. En ironisch is het dan van Blondie dan meer zo...
Ja, bij Blondie was het gebaseerd. Ze had, of de band had I Feel Love van Donna Summer gehoord. Ja. En dat was een geproduceerd Giorgio Moroder. En die sound is van heel grote invloed geweest. Ja, en Giorgio Moroder heeft verschillende... Dat is de father of disco. Hè.
Ja, nu moet ik wel zeggen dat Heart of Glass is niet van Moroder.
Nee, dat is...
Daar kom ik je later zeker nog tegen. En dat is potverdikke moeilijk om te spelen. Want ik heb een van de nummers waar dat Moroder wel bij zat. Die we ze beetje terug tegenkomen. Ja. Ik probeer te spelen op piano. En dat is niet zo gemakkelijk.
Nee.
Maar Heart of Glass, waarom is het dan zo goed? Dat is ook een van de nummers die dan het koppel Debbie Harry en Chris Stein hebben geschreven. Want Debbie Harry schreef zelf mee trouwens. De producer was Mike Chapman, waarin de muziekwereld niet zo onbekend is. Die heeft heel veel 70s bands gelanceerd,
geproduceerd. Dat is zo in de glam rock eerst, denk ik.
Die heeft mee nummers geschreven als The Best, Simply The Best, van Tina Turner. Ja. Love Is A Battlefield, Living Next Door To Alice, Lay Your Love On Me. Dat is gewoon zo'n hitmachine. Zo.
En ook als producer ook. Hè.
En dat was producer nog.
Hij had zo de glam rock in de jaren 70. Ze begonnen denk ik met The Sweet en Mutt en Susie Quattro en zo.
Ja.
En ik had hier ook nog dat ik gevonden had, maar ik dat zelf heel goed. En hij heeft ook dingen geproduceerd. My Sharona van de Neck.
Ja. Dat was zo de periode dat zo de Neck, dat was zo meer... Het anti-disco-song uit die tijd. Zo. Want omdat er zoveel disco was, is er begin de jaren 80 dan een anti-disco-beweging gekomen, als je dat zo kan noemen.
Maar hij heeft dus zelf voor een van de grootste disco-hits gezorgd.
Zelf,
met Heart of Glass. Ja.
Gezellig van twee kanten eten op muzikaal vlak, denk ik toch. Voor de rest ken ik de man niet zo goed. Ja. Maar op het album staan nog wel meer leuke hits. Het is niet alleen maar het grote album met Heart of Glass. Je hebt dat bewuste One Way or Another, hè, dat dan later door One Direction onder andere gecoverd is, met dat stukje van de Undertones.
Ja.
En je hebt ook Sunday Girl, dat is een prachtig nummer. Dat is ook niet zo punk, maar echt wel leuk. Dat is genoemd naar de kat van Debbie Harry, Sunday Man. En dat werd gecoverd, dat vond ik wel leuk, want ik ken die een band totaal niet, maar dat wordt gecoverd door een Britse punkband en die heet Family Fodder. Family Fodder.
Oké.
Nu, de film, de Family Fodder, zoals je die, die komt pas vele jaren later uit. Ik weet niet of die geïnspireerd zijn door de Britse punkband. Ik denk dat het gewoon keihard een toeval is.
Nu, over films gesproken, Debbie Harry was ook actrice, is ook actrice. En ik wou even een Belgisch linkje doen, net wel toe. Ze is bekend geworden door ze speelde in de cultfilm Hairspray van John Waters.
Ja.
In de jaren 80. En nu is dat een musical. Hè?
Ja, ja, inderdaad.
Door niemand minder geproduceerd dan onze eigen Stanley Kritz.
Ja, ja, echt een topkerel.
En is er nu
in dat is niet dat we dat moeten zeggen.
Nee, Stanley, maar we maken even reclame. Die is nu, denk ik, aan
het draaien. Ja, is nu volop aan het... Het is vanaf wanneer je nu luistert. Hè? Ja. Dus als je nu,
we zijn nu
vrij kort na de
maart,
lancering.
2024.
Maar we gaan ervan uit dat hij nog even draait. Ja. Zeker een aanrader. Ja. Ik heb al... toch een paar keer al een musical gezien van Stanley Kritz. Ze zat dat in orde.
Ja, dat is waar.
Echt wel top. Echt, echt ambiance.
Maar dus zonder Blondie, zonder Debra Harry, die in de oorspronkelijke Hairspray speelde, maar ook heel, heel goed. Dus om een klein aanstapje te maken. Ja,
dat is zeker leuk. We gaan misschien nog dat album even afronden, dan kunnen we inderdaad verder. Ja. Ook een leuke, dat is ook weer een cover, maar dat doet ze af en toe en dan weet niemand nog dat dat een origineel van iemand anders is. Dat is Hanging on the Telephone. Dat is een geweldige, aanstekelijk nummer. Dat is ooit geschreven door, uitgebracht door The Nerves. Niemand kent die voor de rest. Die hebben nog maar één album uitgebracht met daarop dan dat nummer. Nu, die componist, dus een artiest die dat geschreven heeft, Jack Lee, die heeft daarna ook wel een andere grote hit gelukkig nog gescoord, dus financieel zal hem toch wel verder kunnen gaan. Dat is Come Back and Stay door Paul Young. Dus,
ja, inderdaad.
Het is niet een eendagsvlieg, heeft gewoon wat tegenslag met zijn band, dat het bij één album gebleven is.
Maar hij zal cries all the way to the bank, waarschijnlijk.
Ja, ja. De... En dan komen we ook wel aan het volgende album, waar dat dan de bewuste Marauder komt.
Ja.
En dat is toch wel een boeiend figuur.
Ja, door heel de muziekgeschiedenis vanaf de jaren 70 is dat een heel grote invloed. Hè?
Dat is zelfs een cultfiguur geworden. Ik herinner me het nummer Giorgio by Marauder van Daft Punk.
Ja.
Waar het dan gewoon de muziek van Daft Punk klinkt met Marauder zelf.
Ja, die zijn levensverhaal.
Die zijn verhaal doet op de muziek. En dat is een hit op een album. En dat is een geweldige song.
Ja, ja. Random Access Memories. Een van hun grootste successen. Inderdaad. Zeker de moeite. Je hoort Giorgio Marauder gewoon over vertellen over hoe hij vroeger nummers maakte. En weet ik veel. Gewoon over zijn leven.
Het rare is, dat nummer is niet super se een niche. Van, als je dat album een keer hoort, dan zie je daar ergens van achter dat nummer. Nee, dat is een bekend nummer van Daft Punk.
Ja, dus dat is centraal.
Ja, dat is echt,
als eerbetoon. Hè. Hij heeft, maar die is overal mee bezig. Die heeft Cat heel veel ook samengewerkt met artiesten voor soundtracks. Hè. Bijvoorbeeld Cat People van Bowie, voor de gelijknamige film, heeft hij ook
geproduced. Ja, inderdaad, hij heeft veel mee onder andere Bowie gelanceerd. Je kan zeggen dat Nile Rodgers, die we in een paar vorige afleveringen aan de keer hebben laten horen, die dan met zijn sound echt wel mee bepalend was voor veel artiesten. Dat heeft Marauder als componist en producer gedaan. En zeker bij David Bowie ook.
En ook bij zo'n liedjes als The Neverending Story. Geweldig. Die soundtrack. Of What a Feeling van Flashdance.
Ja, ook de muziek van Top Gun. Midnight Express.
Take My Breath Away. Ja. En Giorgio Marauder.
Hij was een beetje zo de pionier ook van de disco. De echte disco dan. Hè.
Elektronische disco.
Zo de basis die dan later voor de echte dancemuziek gekomen is. Love and Last Dance van Donna Summer.
Ja.
Hij wordt ook wel de father of disco genoemd.
Ja, ja.
Trouwens, hij heeft dan een nummer gemaakt, dan ook samengeschreven met Debbie Harry. Want dus, Debbie Harry heeft meegeschreven. Dat was Call Me.
Ja.
Ik heb dat geprobeerd in de academie om te spelen. En dat ging wel, maar dat is potverdekken moeilijk. Want dat lijkt dan zo een gewone standaard rock'n'roll hit. Een beetje zo, met een disco-deuntje erop. Maar met Marauder, zijn touch erop, is dat toch potverdekken moeilijk.
Ik heb dat Stan ooit meegezongen met Deborah Harry. Dat ik haar persoonlijk ontmoet.
Ah, vertel.
Vertel een heel verhaal. Wat heel grappig. Het was in 1997, ik was zo'n 20 jaar. En ze was gastartieste bij Night of the Proms, waar ik zo het achtergrondkoortje, zong. En met Call Me herinner ik mij dat wij als allemaal een grote vaar in ons handen kregen. En iedere keer als er refrein was, moesten wij door heel ons sportpaleis dan zo schijnen en Call Me zingen. En, maar dat was een heel... Allee, ze was toen in de 50. Toen vond ik dat een lieflijk oud vrouwtje. Nu kijk ik er anders naar. Ik wil wel even oud, volgens mij. Ja. Maar ze was dan in Antwerpen. We hebben Europa rondgetoerd, maar in Antwerpen ging ze dan shoppen. En dan heb ik met een paar mensen op haar hondje Chi-Chi
geleerd. Chi-Chi.
Ja,
ik veronderstel dat de kat Sunday Man, toen dat hij al overleden was.
En toen ze terugkwam, omdat we op dat hondje hadden gepast, voor iedereen taart bij. Dus een heel lieve vrouw eigenlijk was
dat. Dat is wel het beeld dat ik ervan heb, want je ziet natuurlijk de rebelse en zeer explosieve jaren 60, 70, vooral 70 natuurlijk. En waar ze echt uit de bocht vloog, maar in haar hart. Ze heeft ook altijd het goed voor gehad, ook voor haar man die dan ziek was.
Was eigenlijk de reden waarom in 82...
Ja, we springen dan misschien wat vooruit, maar dat is wel de reden waarom dat Blondie zo plots gestopt is. En pas veel later terug een comeback heeft gemaakt. Ja. Dat is zeker niet vanwege het gebrek van succes.
Nee,
er zullen uiteraard mindere momenten geweest zijn, maar dat is echt een bewuste keuze geweest.
Ja, dus Chris Stein, de gitarist en haar partner, werd ernstig ziek. En ze heeft er gewoon jaren voor gezorgd en daarom...
Ja, dat is niet zo evident om jezelf dan weg te schrijven.
Nee.
Dat is echt de moeite. Nou, trouwens, ik kan het dus voorstellen dat het nummer Call Me opnieuw met de flashlights komende zomer in het Sportpaleis wordt gedraaid, want eigenlijk was het nummer voor iemand anders bedoeld.
Uh-huh.
Maar Roder had al een beetje een blauwdruk gemaakt van het nummer. En hij had het voorgesteld aan niemand minder dan Stevie Nicks.
Oké.
Okay. Een van de zangeressen die naar het van Fleetwood Mac. Maar die had problemen met het platenlabel en het ging echt niet goed. Dan ging de volgende sterke vrouw van het moment en dat was dan... Blondie, Deborah Harry.
Ja.
Die heeft dat dan mee verder afgeschreven, het nummer waardoor het dan eigenlijk is wat het nu is geworden, natuurlijk. Ja.
Mm-hmm.
Dat is wel de moeite. Komt trouwens uit een film, hè, Call Me, dat is geschreven voor de film American Gigolo.
Ja.
Maar dan zie je ook wel dat het nummer soms beter is dan een film.
Ja.
Nu, op dat zelfde album. Call Me was natuurlijk het nummer, maar er is ook wel een beetje een ander disco-getint nummer dat er toen was, als Atomic.
Ja, maar dat vind ik wel een cool nummer.
Echt wel, ja, en dat merk je zo. Ik denk dat voor een stuk, dat je moet een beetje zien wat ik zeg natuurlijk, want soms is er wat vloek in de kerk, maar dat soms nummers van Blondie wat doet denken aan zo de onderschatting bij ABBA-nummers. Dat lijkt allemaal zo gemakkelijk.
Ja.
Maar uiteindelijk is het toch potverdikke goed in elkaar gestoken.
Ja, Atomic heeft ook heel weinig lyrics, geloof ik, toch?
Ja.
Het is gewoon zo'n paar woorden die terugkomen.
Maar echt wel...
Het is wel een aanstekelijk nummer.
Ja. En op het album staan ook twee artiesten die ze gecoverd heeft en die ook al de eer hebben gehad om bij ons een aflevering te hebben. En dat is Heroes van David Bowie. En The Ring of Fire van Johnny Cash.
Ja.
Dus, als ze covert, dan doet ze het wel goed. Ja, dan heeft ze potverdekken wel smaak.
Ja.
En dan komen we aan het vijfde album. En die blijft, ik vind dat geweldig, ja. Die blijft dan zo vooruitgaan en terug revolutionair zijn. Want je denkt dat ze komt van de punk, waar ze ook al wat opvalt, hè, meer imago. Ze gaat daar echt in de new wave, popmuziek, poprock en dan die disco getint. En ik dacht van, ja, oké, dat is knap. Nee, we gaan nog verder. Ja. We gaan nog verder.
We zien tenders.
Ja. En ze komt met nog andere genres. En dat is wel een beetje de kunst, vind ik, van Blondie als groep. En dan zeker met Debbie en Chris Stein, die dan toch wel meegeleid hebben. We gaan beginnen met het minder revolutionaire nummer, maar wel een van de bekendere, denk ik. The Tide is High.
Ja. Ik moet gaan eerlijk zeggen, ik vind het een verschrikkelijk liedje.
Komt het door Blondie of door de cover later van Atomic Kitten?
Nee, ik weet het niet. Ik heb dat dus ook toen moeten meezingen en ik was altijd blij dat het gedaan was.
Dat zo bekend is natuurlijk.
Ik weet niet waarom. Ik vind dat zo flower reggae.
Het is ook een cover, het is ook niet van haar zelf.
Persoonlijke smaak.
Dus misschien daarom, als het zelf niet is.
Ik hou wel van reggae, maar dat vind ik zo wat flauw.
Ja, soms, ze heeft veel covers gedaan die eigen waren. Dit kennen we bij wijze van spreken alleen maar van Blondie of van Atomic Kitten, maar het is van de Paragons.
Ja.
Nu zie je maar dat het toch wel een hit is geworden, ondanks dat we zitten in de periode van de reggae.
Ja.
Dus dat gaat wel op. Maar dan komt er wel een geweldige song die dat ook wel een heel mooi verhaal heeft zich. En dat is een van de beste songs dat ze geschreven heeft, in mijn ogen. Dat is Rapture.
Ja.
En dat is niet minder dan de eerste song, de VS. Dat is weer typisch natuurlijk. De eerste song in de VS met een rap erin. En ik heb het niet over het broodje met groenten.
Ja.
Echt een rap. Het had al heel veel hiphopartiesten, maar zoals dat dan gaat met veel van die genres, moet er dan eerst iemand... met een witte huidskleur mee gaan lopen, zoals ze met de rock'n'roll was.
Er is trouwens nog een interessante link met de hip-hop. Chris Stein, haar man, die heeft meegewerkt aan de allereerste hip-hopfilm uit de geschiedenis. Dat is een cultklassieker, Wild Style, 1983. En hij heeft daar de muziek mee voor gemaakt. Ja. Dus met allerlei hip-hopartiesten. En het titelnummer, dat moet je eens horen, dat... Wild Style heet dat gewoon. Is van Chris Stein, van Blondie. Ja. Samen met Grandmaster Cass. En dat klinkt eigenlijk als een mix tussen een nummer van Blondie en raps van zo de Rocksteady Crew. Zo die oldschool rap. Dus ze hebben dat waarschijnlijk daar leren kennen door het werken aan die film. Of
was dat ze heeft echt wel, in tegenstelling tot aan andere artiesten, heeft zij wel degelijk de deuren geopend, ook uit respect met... voor de echte hiphopartiest, om het zo even te noemen. Want het is een leuk nummer, met een echt goed sterk nummer, met een rap. Maar echte hiphop is misschien nog iets anders natuurlijk. Maar die waren bevriend met Fab Five Freddy. En dat wordt ook gezongen in dat nummer. Hè? Fab Five Freddy taught me everybody's fly.
Yeah.
Die komt ook mee in die videoclip. Dat zijn heel wat vrienden. En dankzij... dat nummer is die Fab Five Freddy. De eerste presentator geworden van het MTV-programma Yo MTV Raps. Dus die heeft zowel de kansen gekregen die helaas die artiesten nooit niet kregen. Weer niet gedraaid op radio. Ja, helaas moet dan eerst iemand anders er niet in dat genre scoren voor deuren te openen.
Ja, ja.
Nu nog een andere artiest die ze ook noemt. Dat is Grandmaster Flash. Die we kennen van The Message. Ook een van de eerste grote hip-hop songs uit die tijd. Ook een van de uitvinders, is misschien wat veel gezegd, maar toch een van de grote grondleggers van de technieken, van het scratchen. Die hebben elkaar verschillende keren ontmoet. Die hebben elkaar echt bevriend geworden, geïnspireerd. En die waren natuurlijk een beetje sceptisch, maar die hebben echt wel een goede samenwerking gehad. En dat is een heel warme vriendschap geworden, die ook jarenlang heeft geduurd, waarschijnlijk nog altijd.
Ze heeft denk ik vriendschappen gehouden binnen de hip-hopwereld. Want ik weet, in 2005 heeft ze een nummer uitgebracht, Dirty and Deep heette. Dat is eigenlijk een protestnummer tegen de veroordeling van een vriendin van haar, Lil Kim, of Queen Bee. Dat is ook een heel bekende vrouwelijke hiphopartiste. En die werd in 2005 veroordeeld wegens mijnheid. Er was een schietpartij gebeurd, dus die had er niks mee te maken. Maar ze had gezegd, ik heb het niet gezien, ik was er niet bij, maar ze was er wel bij. Dat was aan mijnheid. Daar heeft hij dan een jaar voor in de gevangenis gezeten. Hè. Na 10 maanden mocht ze vrij. En heeft ze 200 nummers geschreven. Ja. Ja. Maar dus een van haar beste vriendinnen was Deborah Harry. Nee, die heeft dan een rapnummer uitgebracht, Dirty and Deep, als protest om haar te steunen.
Ja, en je merkt ook wel dat dat bij Deborah Harry echt wel oprecht was. Hè?
Ja.
Zowel toen als inderdaad bij Lil' Kim.
Ja.
Trouwens, het is ook misschien dankzij die samenwerking met Grandmaster Flash, dat korter na is The Message ook een grote hit geworden. Dus waarschijnlijk op die manier heeft hij een beetje kunnen laten zien wat hij eigenlijk wel kon. En in 2005, datzelfde jaar van die hit van Lil Kim, is dan Rapture terug uitgekomen op single. Ik heb dat singeltje nog eens liggen, volgens mij. Dat was iemand maakte een mashup, dat was vroeger nog wel meer. Dat is dus niet een uitvinding van TikTok of YouTube. Dan maakte iemand een mashup van Rapture, van Blondie, samen met Riders on the Storm van The Doors.
Ja, cool. Ja.
Maar dat werd ook wel een succes. En dan zijn die gewoon horen van, ja, mogen we dat uitbrengen? En zowel de nabestaanden van Jim Morrison en de rest van de band van The Doors, maar ook Blondie, die hebben dat goedgekeurd. En dat is een single geworden, Rapture Riders. Wat dat ze zelf dan ook later gewoon op haar eigen Greatest Hits album heeft gezet.
Ja, ja.
Zo van, als dat goed is dat goed.
Ja, ja,
punt.
Cool.
Ja. Ja. En dan, ja, dan komt het natuurlijk. Dan ging het de volgende plaat ietsje zoeken terug. Hè, want je hebt dan zoveel bochten en wegen ingeslagen met genres dat het wat zoeken is. En dan veel Chris Stein ook nog ziek.
Ja.
Er was wel onvrede ook binnen de band. Het was een beetje van alles wat samen. Hè? Omdat Deborah Harry met alle aandacht ging lopen.
Ja.
Misschien omdat Christine dan wat ziek was, dat je minder kon reageren. Of misschien
ja, een koppel in de band, dat is ook altijd een beetje
vreemd. Ja, dat is niet... Ja, we zien dat bij Fleetwood Mac ook.
Ja.
Ja. En dan zijn ze uit gegaan. Ja, dat zijn rumors. Wat een flauw. En dan inderdaad, hè, zoals jij zegt, in het jaren 90, dat was een beetje een nostalgisch zangeres geworden. Hè? Denk ik, die was dan nog eens zo.
Eigenlijk, om het niet oneerbiedig te zeggen, als je in die periode mee mocht als Night of the Proms gastvedette, ja, dan was je op je retour en was het iets een soort van... Hè,
ja. We gaan de best of samenvatten in 2-3 nummers.
Ja, zo. Ja. Maar ja, 2 jaar later barst de bom. Hè.
Ja, terug een grote hit. En dan voor mij, want ik was in de jaren 80 zelf, dan misschien wel wat te jong, denk ik, om echt te begrijpen hoe het zat met de hit. Zeker in 1983, ja, als ik nog maar 5 jaar was.
Ja.
Maar dan kwamen ze ineens met een nummer 1 hit. Zo, bam, Maria.
Ja.
Geweldig.
Een geweldig nummer.
Ja.
Exact 20 jaar na hun eerste nummer 1 hit, Heart of Glass.
Ja, en we stonden niet bij stil, maar dat is een knappe prestatie, want zij het nu, Blondie heeft nummer 1 hits in de jaren 70, de jaren 80 en de jaren 90.
Ja. Ja.
En dat is toch wel niet zo evident.
Nee.
De Beatles hadden niet meer iets in de jaren 60.
Inderdaad. En
misschien 1970 nog net.
De videoclip is ook interessant, die van Maria. Die is gemaakt door Roman Coppola. Dat is, ja, dat is de zoon van, hè, Francis Ford Coppola, van de Godfather, Apocalypse Now en zo. Maar die heeft heel interessante clips gemaakt.
Ja.
Moet je maar eens opzoeken. Die Roman Coppola heeft voor The Strokes een keigoede clip. Ook voor Daft Punk.
Ja, dat is juist. Daft Punk. Ja.
Green Day, Moby, Sheryl Crow. Heel veel... Het is niet zomaar de zoon van, dat is echt een kerel met een visie.
Ik denk dat ze ook wel de liefde van muziek dan sowieso hadden, want Sofia Coppola naar... het wordt een beetje te hard neergezabeld door prestatie in Godfather 3, waar ze uiteindelijk haar vader het binari helemaal met de actrice wegviel. Ja. Maar als regisseuse is ze echt wel groot geworden. En dan heeft ze recent nog die biopic van Priscilla gefilmd.
Dus maar dus haar broer is ook een Roman. Ja, ik weet niet.
Ja, ook wel. Mooi dan toch, die videoclips. Ja. Want dat is toch ook wel belangrijk in de muziekwereld om gezien te worden.
Ja.
Nu die Maria kwam uit in 99. Gelukkig, want dan zat ze geen nummer 1 niet in de jaren 90, maar wel in de jaren 0.
Ja.
En dat komt uit het album No Exit. Nu op zich is dat ja, misschien zonder uitgang of zo. Het titelnummer heeft ze samen met Coolio gezongen. Dus ook daar zit ze dan weer over de grenzen heen. Hè.
Ja, ja.
Ik vind dat wel mooi. Ja, en dan ging het iets minder terug. Hè. Ik denk niet dat we nog grote hits erna mogen of kunnen noemen. Ik heb er nog eentje gevonden, denk ik, zo dat wel vertellen waard was. Dat is een Hey Joe. Niet de versie van Jimi Hendrix, trouwens. Maar wel een hommage aan een punkrocker uit vroeger. En dat is Joey Ramone.
Ja.
Want we mogen niet vergeten dat ze nog altijd succes had in de jaren 70.
Bij de punkart. Persoonlijk gekend daar. Hè,
ja, want dat is wel als je... het is moeilijk om te laten luisteren en zeker te laten zien bij een podcast. Maar als je foto's zou oproepen van Blondie, dan zie je dat hij met allerlei artiesten samen zit. Ja. Van, heel dat wereldje zit samen. Hè.
Nog een interessante, ik heb... om even in de tijd terug te keren, maar ik wil dat toch even vermelden. Ze heeft ook samengewerkt met Nile Rodgers. Hè?
Ja, die hebben we ook al eens die keer genoemd bij Bowie, maar mooi dat zeker, die naam
nog niet. Ik denk dat inderdaad die link met Bowie volgens mij toch wel, dankzij haar ook wel is gebeurd. Ja. Want in 81 produceerde die haar eerste soloplaat. Ze heeft tijdens, Blondie bestond eigenlijk officieel nog.
Ja.
Maar heeft zij het album Cuckoo, waar dus de posters van verboden waren, wat die te griezelig waren, heeft hij geproduceerd. En ik heb er nu eens naar geluisterd. En dat klinkt erg als een voorloper van Bowie's plaat die daarop volgde, ook door Nile Rodgers geproduceerd, Let's Dance.
Hè. Ah ja.
Eigenlijk, als je die single Backfired van Deborah Harry uit Cuckoo hoort, dan hoorde al een voorbode van hoe Let's Dance van David Bowie zou gaan klinken.
En dat is misschien wel de inspiratie dan geweest van
Bowie. Ik weet niet of het officieel het verhaal is, maar ik kan me voorstellen dat David Bowie dat gehoord heeft en dan ook een beetje dat in zijn achterhoofd had toen hij naar Nile Rodgers belde van, kun je mijn volgende plaat ook niet...
Ja, zeker omdat hij zelf, zoals uit die periode kwam dat met Iggy Pop, ook nog altijd rocken deed. Ja. Hetzelfde als Blondie dan de stap heeft gezet van het rocken naar...
Ja, want in 1981 zat hij ook nog in een soort new wave, zo met Scary Monsters en zo.
Ja.
En zij zijn overgestapt naar het funky en hij heeft dat dan ook gedaan. Hè. Dus misschien kunnen we zeggen dat zij... hem geïnspireerd heeft om Let's Dance te maken. Maar dat is niet officieel. Dat is gewoon iets waar ik denk.
Ja. Dus je gaat niet meteen rondspreiden, mensen.
Nee, dat tussen ons.
Maar als andere kant zou het wel leuk geweest zijn, natuurlijk.
Ja.
Dan zijn we zo wat ten einde. Blondie is ook al een paar keer naar België geweest. Ik heb ze zelf ook al een keer live gezien. Wat met de andere namen die we ondertussen hebben gepasseerd, helaas niet altijd het geval is. Gezien het overlijden van die artiesten. Buiten de Pretenders heb ik ooit al een paar keer live gezien, trouwens. Maar ik heb Blondie ook kunnen zien, gelukkig, in 2013, al even geleden. Op een TW Classic, uiteraard. Hè. Dat is nog altijd ietsje beter dan Night of the Proms, met alle respect voor de artiest zelf dan. Hè, want Night of the Proms
vooral is de een... backing vocals. Ja, Night of the Proms.
Het was ineens een andere vibe. Puur voor de rockartiest zelf is TW Classic dan wel een betere plaats. Er stond daar ook met Santana en de naam Bruce Springsteen afsluiten.
Dat is gewoon een fiche.
Ja. En een jaar later heeft ze op het Openluchttheater in Trevieren of...
een paar honderd meter verder van waar we nu zitten.
Ja. Dus, ik heb er toen niet bij geweest. Ik weet ook niet waarom. Waarschijnlijk heb ik dat uit mijn geheugen gewist, omdat ik er niet bij was. Hoe nozel kan een mens zijn. Maar ik was misschien op vakantie, dat kan ook wel.
Maar ze is nog altijd bezig. En nu zit ze weer in iets nieuws. Nu zit ze in de jazz.
Dat vind ik wel mooi, dat hij altijd zo blijft. En dat is misschien de link met het eerste optreden dat ze in België heeft gedaan. Want ze heeft Nee, de eerste keer was in Brussel, excuses. Maar ze zaten ook wel op jazzbilzen.
Ja.
En misschien is dat dan wel...
geïnspireerd, maar ik weet niet...
Dat was een beetje lang geleden natuurlijk. Maar gewoon het feit dat Debbie Harry dan vooral... zo nog altijd blijft zoeken naar nieuwe genres en ja. nieuwe stijlen die ze gewoon graag hoort of graag doet.
En ze doet dat goed.
Doet gewoon... Ja, dat is ook wel. Dat is niet gespeeld.
Nee, ze zit nu bij een band, de Jazz Passengers. En dat is een bekende jazzband die eigenlijk albums maakt, wel met gastvedetten. Ook met Jeff Buckley en zo, die dan komen zingen op hun blazers, op hun jazzensemble. En ze hadden Debra Harry ook gevraagd. En die is gewoon gebleven. Dus dat is gewoon de vaste zangeres van die band gebleven. Dus nu is het Jazz Passengers met Debra Harry. En ze heeft een heel interessant is om op te zoeken. Een duet is Jazz Passengers met Debra Harry en Elvis Costello.
Goeie
nummer. Don't You Go Away Mad.
Ah, ja.
Die stem past echt. Want je stelt u dat niet voor, maar dat is echt een heel goede jazzstem. Heel vreemd.
Ah, wel, het is misschien het moment dat ze terug naar Antwerpen kan komen, want binnenkort zou een Mouwen zien. Jazz Midlijn toch terug worden weer opgestart.
Wie weet, zou niet slecht zijn.
Dus als de organisators dit horen, ongetwijfeld natuurlijk, dan kunnen ze haar even bellen.
Het is ook een moment, want het is bijna 80, denk ik.
Ja, nu zou het misschien nog leuk zijn, zeker met een goede band achter haar. Maar ze moet niet te lang wachten.
Niet dat ze slecht wordt, maar ja.
Nee, nooit. Nooit. Haar haar is nog altijd blond. Maar dat was even goed het potje verf als uit de jaren 70, vrees ik.
Ja, het is... ik denk dat we er zo wat door zijn, wat Blondie betreft... en wat Debra Harry betreft, heb jij nog leuke weetjes toe te voegen?
Goeie vraag eigenlijk, goeie vraag.
Ik heb hier zo een paar notities, of ik daar nog iets van kan doen.
Ja, wij bereiden altijd natuurlijk ietsje voor, maar dat is gewoon omdat wij onszelf anders, dat we een beetje structuur kunnen brengen, als je blaren hoort.
Ja. Nee, we moeten eigenlijk afsluiten altijd met de link naar...
Ja, we zijn eigenlijk daar aan het uitstellen, want het is de link zoeken met de volgende artiest.
En dat bleek niet zo simpel te zijn.
Nee, en dat is raar, want we zijn in het verleden al van Kurt Cobain of Frank Sinatra gegaan in de WIP, en dat is vanzelf gegaan. En dan zoek je eigenlijk artiesten die op het eerste zicht qua tijdsperiode dichter bij elkaar lagen, toch? En dat is niet gelukt.
Nee, we hebben een goede link gevonden, en dat is... Debra Harry heeft een nummer opgenomen en dat heet...
Love TKO.
TKO, Total Knockout, denk ik dat zeggen.
En dat is geschreven door de postume schoonzoon van de volgende artiest die we gaan doen.
En dat is Cecil Womack, zeker?
Cecil Womack. Die is ooit getrouwd met de dochter van een hele bekende en misschien niet de allerbelangrijkste soulzanger uit de geschiedenis.
Die de volgende centrale figuur in onze volgende podcast gaat worden. En, Stijn, jij mag het aankondigen.
Ja, want hoe dat die familieband zit, dat zullen we dan ook wel vertellen. Want dat is een van de dingen die we uitgebreid gaan vertellen. Want dat is niemand minder dan de King of Soul. En hij is de echte King of Soul. Dat zal ik dan ook wel allemaal uitleggen. Sam Cooke.
De geweldige Sam Cooke wordt de centrale figuur van onze volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot in nummer 12.
Ja, iedereen veilig thuis.